Dus cognitieve gedragstherapie werd daar, in die studie van de Lancet, werd daar ook als eerste redmiddel, of als eerste therapie beschreven, die nodig is in de aanpak van insomnie, boven medicatie. Hè. Dus dat het eigenlijk eerst dat CGT-verhaal moet zijn, bovenop medicatie. Dus dat medicatie eigenlijk geen plaats heeft in chronische insomnie. Maar we zien in de praktijk dat het vaak andersom is. Dus het hoeft niet allemaal CGT te zijn. Hè. Het kan perfect ook al met kleine stapjes zijn, zodat we niet in die chronische insomnie belanden. Dus preventief is er nog altijd, dat is nog altijd het belangrijkste luik, hè, dat we preventief inzetten om slaapproblemen te voorkomen. En als ze er zijn, dan beroepen we ons natuurlijk op de richtlijn. Als inderdaad CGT is een zeer goede en eigenlijk als eerste redmiddel beschreven in de wetenschap.
Live Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Live Me Podcast. Ik ben Len de Nijs, kinestherapeut en gezondheidswetenschapper. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen de symptomen van de gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaken ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. Samen met het Live Me team streef ik ernaar om meer bewustzijn te creëren over de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Vandaag duiken we in de wereld van cognitieve gedragstherapie voor insomnia, CBTI of CGTI, een veel te onderbelichte benadering voor het aanpakken van slapeloosheid. Deze therapie staat centraal in het begrijpen en behandelen van de complexe wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedragingen die bijdragen aan slaapproblemen. Vandaag ontrafelen we dus hoe CBTI zich richt op het doorbreken van de negatieve cyclus die slapeloosheid in stand houdt. En waardoor het een voorkeursbehandeling is voor zowel kortdurende als chronische slaapproblemen. Daarvoor heb ik slaaponderzoeker Julie van der Linden bij me zitten. Zij was de eerste gast ooit bij de Live Me Podcast, dat is aflevering 3, en staat nog steeds in de top 10 van meest beluisterde afleveringen. Welkom, Julie van der Linden.
Dank u, Len.
Welkom terug.
Ja, leuk om terug te zijn.
Het is 2019 dat wij een aflevering hebben opgenomen.
2000...
Nee, dat klopt niet. Wel?
2021.
2021, oké. Ik dacht al, nee, ik ben geen 5 jaar bezig.
Ja, okay. De tijd gaat wel heel snel. Dat was even post-covid, 2021.
Ah ja. Wat is er sindsdien veranderd? Jij was toen zwanger.
Ja, klopt. Ben intussen bevallen. Dat is gelukt. 2021, moet even terugdenken in de tijd, is COVID is gedaan, dat is veranderd.
Je had net uw PhD uitgeschreven.
Ja, 2021 is het jaar ook dat ik mijn doctoraat heb afgelegd. En dan eigenlijk ook gestart als onderzoeker, specifiek binnen slaap, aan de Odyssee Hogeschool. En aan de VUB hebben we ook projecten lopen daar rond. En ik werk ook als klinicus, als gedragstherapeut, specifiek voor mensen met slaapproblemen in de eerste lijn, in een huisartsenpraktijk. Maar in hoofdberoep ben ik nog altijd onderzoeker.
Oké, cool. We gaan gewoon meteen beginnen met cognitieve gedragstherapie. Wat het is, hoe dat zo'n sessie eruit ziet, verschil met medicatie of de andere aanpakken dat er zijn en wat dat levensstijl er eigenlijk mee te maken heeft. Dus laten we gewoon beginnen. Wat is cognitieve gedragstherapie voor insomnie?
Ja, dus CGT, cognitieve gedragstherapie voor insomnie, of CBT, cognitive behavioral therapy voor insomnie, is eigenlijk een vorm van gedragstherapie wat de tweede generatie is. Hè. Dus er zijn ondertussen al 3 generaties binnen gedragstherapie. De eerste was louter het puur gedragsmatige, dan is dat cognitieve luik daarbij gekomen, binnen cognitieve gedragstherapie. En de derde generatie, dat is die ACT, die Acceptance and Commitment Therapy, die eigenlijk nu wel een beetje een hype geworden is. Mm. Dus we zien eigenlijk dat daar wel een evolutie is geweest in gedragstherapie en dat cognitieve gedragstherapie voor insomnie geland is op die tweede plaats. In de praktijk zien we wel dat er nog altijd stukken vanuit eerste, tweede en derde generatie gedragstherapie tezamen worden gebruikt.
Die ACT is een deel van gedragstherapie? Of?
Wel, je kunt dat eigenlijk zien als een evolutie op een evolutie. Hè. Dus de eerste generatie van gedragstherapie, dat was louter op het gedrag kijken. En daaruit evolueerde van die tweede generatie, waar dat cognitieve aspecten zijn bijgekomen. Dus naast gedrag gingen ze ook kijken in welke mate dat gedachten ook een invloed kunnen hebben op gedrag.
Ja.
En de wisselwerking daartussen. Dus als je overtuigd bent van iets, dat dat mogelijk je gedrag kan beïnvloeden en omgekeerd. Door het stellen van gedrag ga je misschien ook bepaalde gedachten in stand houden of teweeg brengen. En dan die derde generatie die daarop volgt, die act, die gaat naast die gedachten en gedragingen ook in kaart brengen wat je daaraan kan doen. Dus dat is iets oplossingsgerichter. Dus dat gaat het niet alleen in kaart brengen of inzicht geven, maar het gaat ook meer oplossingsgericht werken door een aantal technieken. Dus het ene is niet beter of het andere. Het is eigenlijk meer een evolutie, een soort van een verandering zeg maar, van het concept waar er stelselmatig wat dingen zijn bijgekomen. Ja. Zoals dat bij alles is. Hè. Verbeteren dingen soms in de tijd. En nemen therapeuten hè, kunnen daar dingen uitnemen die op dat moment belangrijk zijn. En dan focussen op gedrag of dan op de gedachten en dan misschien op levensstijl bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ze volgen elkaar eigenlijk op. Maar in de praktijk en in de volksmond is ACT wel meer gekend dan cognitieve gedragstherapie. Ja, vandaar dat ik het toch even wilde zeggen dat eigenlijk een stukje derde generatie is.
Ja.
En er zijn ook heel veel coaches die ACT aanbieden, dus dat maakt ook dat dat iets meer rugbaarheid heeft gekregen. Hè.
Ja.
Ook op zoek naar een boost van energie, ondersteuning voor je immuunsysteem of specifieke voedingsstoffen die helpen bij gezonder ouder worden, maar weet je niet waar te beginnen? Springfield Nutraceuticals is een innovatief en toonaangevend Belgisch-Nederlands bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van voedingssupplementen met een sterke focus op wetenschap en innovatie. Sinds meer dan 20 jaar hebben we een serieuze geschiedenis opgebouwd als partner in klinisch onderzoek aan verschillende universitaire instellingen. Op die manier willen we de beste garantie bieden op vlak van veiligheid en natuurlijke doeltreffendheid van onze producten. Neem gerust een kijkje op onze website www.springfieldnutra.com. Wij helpen u graag verder.
Wat is dan net die CBT-I voor insomnia dan?
Ja, dus die cognitieve gedragstherapie, dat woord zegt het zelf, we gaan eigenlijk zowel op gedrag werken, maar ook op die cognities. En cognities, dat is dan eigenlijk die gedachten, overtuigingen, percepties die iemand heeft over een bepaald topic. En hier in dit geval gaat het dan over slaap. Dat kan uiteenvallen uit verschillende aspecten of stapjes, zeg maar. Hè. Dus de cognitieve gedragstherapie bestaat enerzijds natuurlijk over bestaat uit psycho-educatie, dat woord zegt het ook zelf, dat we eigenlijk educatie gaan geven, kennis gaan doorgeven over bepaalde aspecten die iets in stand houden. Een voorbeeld daarvan kan zijn slaaphygiëne-technieken of uitleggen waarom dat slaap belangrijk is, wat de slaapfuncties zijn, wat de aanbevolen slaapduur is volgens de leeftijd of wat goede slaapkwaliteit kan zijn. Dat hoort onder psycho-educatie.
En ook het ding van onderuit halen van ik ben een slechte slaper, ik kan niet slapen.
Dat is interessant, hè, want psycho-educatie is vooral het weergeven van inzicht of het meegeven van kennis, zijnde wat is gezonde slaap. En het volgende luik in cognitieve gedragstherapie zou inderdaad kunnen zijn, oké, wat zijn dysfunctionele gedachten die je hebt over slaap? Bijvoorbeeld, als we het dan hebben over die slaapduur, dat is een heel hardnekkige, denk ik, gedachte die veel mensen hebben. Ik weet dat ik 8 uur moet slapen om goed te kunnen slapen, want dokter Google heeft me dat verteld, zeggen ze dan. Maar natuurlijk, als je kijkt naar de richtlijnen, en er zijn in 2017 is er een internationale consensus daarover gekomen, dat de aanbevolen slaapduur voor volwassenen schommelt tussen die 7 en 9 uur. Voor ouderen vanaf 65 schommelt dat tussen de 7 en 8 uur per nacht. Dus geen dagslaap inbegrepen. Maar dat zijn louter de uren. En dan weten we dat ook al, zeide jij een slaper die misschien maar 6 uur per nacht pakt, dat dat misschien niet noodzakelijk hoeft te zeggen dat je een slechte slaper bent. Dus naast die slaapduur is het ook belangrijk om slaapkwaliteit mee te nemen. En dat is wat mensen soms niet altijd meenemen in hun overtuiging. Want dan zeggen ze, dokter Google heeft me verteld, 8 uur is het gemiddelde dat je als volwassen moet hebben. Ik heb dat niet, dus ik ben in C een slechte slaper.
Ja.
Dat is een mogelijk voorbeeld van een cognitie dat iemand kan hebben. En zolang als die geen 8 uur heeft gehad, zal die van zichzelf overtuigd zijn dat dat een slechte slaper is en dat hij dus ook niet uitgerust is. Dus dan is het goed om zo'n gedachten dat mensen hebben om die, en dat doen we binnen cognitieve gedragstherapie, om die aan de tand te voelen. Wat zijn zo de gedachten die je mogelijk hebt, die ook wel dysfunctioneel zijn en die je slaap ook wat kunnen verstoren. Welke zijn die? Om enerzijds inzicht te geven, maar ook om die zo wat uit te dagen. Hè? Om te vragen, is dat zo? Is dat zo als je 8 uur geslapen hebt, dat je dan inderdaad echt uitgerust bent? Is dat als je een nacht 6 uur maar hebt geslapen, dat je dan ook niks waard bent? Is dat zo? En als je een nacht 10 uur hebt geslapen, zijn je dan extra uitgerust of zijn je dan misschien ook net weer wat brak? Dus dat is het voorbeeld bij die cognitieve herstructurering of die cognitieve testing, zeg maar. Dat je eigenlijk gaat nakijken wat zijn zo de disbeliefs of de attitudes dat iemand heeft ten opzichte van slecht of goed slapen. En in welke mate is dat ook waarheid? Is dat ook echt?
Welke, kan je nog een voorbeeld geven van beliefs?
Ja, bijvoorbeeld als ik tv heb gekeken 's avonds, dan kan ik niet slapen. Daar zit uiteraard een grond van waarheid in, want we weten dat schermtijden inderdaad nefast kunnen zijn voor slaap. Los van het blauwe licht dat je krijgt, is ook de inhoud van hetgene wat je ziet op een scherm ook belangrijk. Maar je hebt mensen die zeggen, ik heb 's avonds even op mijn laptop gezeten, of ik heb toch even tv gekeken en daarna heb ik iets anders gedaan. Ja, laps, en ik viel niet in slaap. Dus ik weet dat dat was van dat schermtijd. Dus slapen is geen dieet, je hoeft niet alles weg te denken uit je leven, maar het gaat er meer over de juiste timing van dingen. Maar als je daar heel hard aan vasthangt dat een scherm zeer nefast is voor slaap en je hebt toevallig die avond iets langer tv gekeken of je hebt toevallig toch nog eens even op je smartphone gezeten s'avonds en het zou toevallig zo zijn dat je ook niet in slaap valt, dan is de link heel snel gelegd.
Ah ja.
Dus dat is ook wel een belief die vaak komt, als in, schermen moet ik allemaal wegdenken, ik mag s'avonds niet meer koffie drinken, ik mag niet te laat niet meer eten, ik mag niet te laat niet meer sporten. Tuurlijk zijn dat goede dingen die bijdragen aan goede slaap, maar het is niet noodzakelijk zo dat als je dan een keer doet, dat je daarvoor een heel slechte nacht tegemoet gaat. Dus de overtuiging dat soms iemand kan hebben als in, dat mag ik zeker niet doen of ik val niet in slaap. Of als mensen, een ander voorbeeld is, als ik niet voor middernacht in bed lig, dan heb ik een slechte nacht.
Ja.
Dus als ze dan bijvoorbeeld toch een avond weggaan, of ze gaan uit, of het is nieuwjaar, en ze zijn toch later dan normaal in hun bed, dan gaan ze misschien op voorhand al denken, ja, laps, het gaat een slechte nacht zijn. Je gaat zien, morgen, ik ga niks waard zijn. Daar waar misschien is dat een keer een korte nacht geweest, werkte jij die een dag misschien iets minder efficiënt of ga je misschien minder gemakkelijk uit je bed kunnen stappen. Maar je zult dat wel overleven. Hè? En en plus, je zult misschien de volgende nacht net iets vaster gaan slapen. Dus je lichaam is daar ook zo op ingesteld dat een keer slecht slapen ook vaak wel wordt gecompenseerd door de volgende nacht. Het gaat er meer over als dat iets is wat langdurig in stand wordt gehouden. Dan moeten we eens kijken, kunnen we die gedragingen, die constant die slechte nachten in stand houden, kunnen we die ook niet bijschermen? Dus nu zijn we...
Dat is een tweede luikje.
Ja, voilà. Nu zijn we echt al over dat luik bezig van die psycho-educatie en gedachten echt, cognitieve, die disbeliefs, die attitudes die we hebben tegenover slaap. Maar daarnaast, in cognitieve gedragstherapie zitten we ook met gedrag natuurlijk. En daar moeten we ook eens gaan kijken van, in welke mate worden die slaaphygiëneadviezen nu al toegepast? Hoe ziet een dag eruit? Is er daar structuur in of net geen structuur in? Hoe zien de nachten daaruit? Is daar ook wat structuur naar bedtijden? Wordt er altijd op dezelfde plaats geslapen of is dat altijd ergens anders? Is dat heel wisselend? Zeker bij kinderen is dat wel ook belangrijk om dat mee te nemen. Slapen ze in hun eigen bed of bed van de ouders of misschien een matras in de kamer van de ouders? Is dat heel wisselend? Maar ook naar gedragingen vlak voor bedtijd, slaaphygiëneadviezen, wat wordt meegenomen, wat niet. En waarom worden sommige dingen goed volgehouden en waarom wordt er gezondigd tegen sommige dingen? Wat zijn zo wat de uitdagingen dat mensen ervaren? En dan zitten we in dat gedragsluik. Dus daar is het goed om dieper te gaan kijken van het feit dat je dat gedrag stelt, wat maakt dat je dat gedrag stelt?
Ja.
Als we nu dat advies geven van, oké, schermtijden, je mag dat gerust behouden, maar misschien iets verder van bedtijd. Wat zegt u dat? Wat roept uw buikgevoel op als ik dat vertel? Dat sommige mensen zeggen, nee, dat gaat niet. Ik moet tv kunnen kijken tot op het einde, want ik moet in slaap kunnen vallen en dan ga ik pas naar mijn bed. Dus die weerstand een beetje aan de tand voelen en voelen al op voorhand, vragen, wat zijn volgens u de beren op de weg in de verandering van dit gedrag? Wat denkt jij dat moeilijk zou kunnen zijn in het veranderen van dit gedrag? Als ik dit vertel, waar roept dat dan op bij u? Sommige mensen die zeggen, ja, ik wil dat zeker proberen. Andere mensen zeggen, ja, geen koffie meer drinken. Wat moet ik dan drinken? Dus dan gaat het ook over invullen met alternatieven. Misschien kunnen we het zo of zo. Maar vooral ook eigenaarschap geven aan de cliënt of de patiënt. Van, hoe ziet het zelf? veranderd. Hè? Wat ervoor over, wat wil je graag doen? Dus die gedragsverandering blijft daar ook een tweede belangrijk aspect in. Hè? Het is niet alleen de gedachten, maar ze gaan hand in hand. Mm. En stimuluscontrole is zo'n aspect van cognitieve gedragstherapie waarin dat we... Dat woord, die twee woorden zeggen het ook wel zelf. Je gaat eigenlijk controle uitoefenen over een bepaalde stimulus. Dus bijvoorbeeld, dat is als je je moe voelt worden, dat je dan ook daaraan toegeeft en dat je naar je bed gaat s'avonds. Hè. Dus dat je niet vecht tegen de slaap als het niet nodig is. Hè. Bijvoorbeeld, je zit in de zetel en je voelt je wegdozen, dat het dan ook je cue is om te gaan slapen. Als je natuurlijk in de auto zit...
Maar dat kan zo gezellig zijn, bijvoorbeeld.
Dat kan natuurlijk zeer gezellig zijn, ja. Maar dat is natuurlijk een beetje stimuluscontrole. Je wilt toepassen als in je lichaam probeert je iets te vertellen. Dus je laat dat toe, je zet tv aan het kijken en je voelt je zo wegzakken. Mm. En niemand die iets aan je zegt of die iets aan je vraagt. En dan is dat eigenlijk heel gemakkelijk om weg te soezen. Maar dan zou je cue moeten zijn... Mijn lichaam probeert mij nu te vertellen dat dit mijn moment is om mijn slaaptrein te pakken. Ik denk dat we het in die vorige podcast ook hadden gehad over de slaaptrein pakken. Als je... voelt dat je lichaam zo wat toegeeft aan slaap, dan sta je op je perron om in te stappen op de slaaptrein. Maar als je dan blijft liggen, hè, of blijft verder kijken, dan rijdt je een trein ook terug uit je station zonder dat je erin bent opgestapt.
Ja.
En dan moet je dus wachten op de volgende trein. En afhankelijk van hetgene wat je dan aan het kijken bent, of afhankelijk van hetgene wat je dan nog doet, de vaatwasser inladen of de vuilzakken buiten zetten, of nog een gesprek hebben met je vrouw of je partner, of je gaat misschien nog iets doen, of je belt nog iemand op, of je doet nog wat werkmails, dan blijft die volgende trein iets langer weg.
Mm. Dat is zo het ding van dat mensen eigenlijk... veel mensen zeggen tegen mij, ja, maar ik ben zo moe in mijn zetel, als ik dan in bed lig uiteindelijk, dan kan ik niet slapen.
Ja. Voilà, die trein is weg, hè. Ja. Dus je hebt in een trein eigenlijk laten passeren. Het is eigenlijk op het moment dat je voelt dat je zo wat aan het wegdozen bent, dan zou je eigenlijk actie moeten ondernemen en zeggen, ik ga dat indozen, hè, dat off-dozen is het eigenlijk in het Engels, ga ik houden voor in mijn bed. Maar als je dat te lang wacht en als je zegt, ik heb echt al geknikkebold, dan maakt je lichaam juist net stoffen aan om even terug wakker te worden.
Ja.
En die stoffen zorgen er natuurlijk ook een stukje voor dat u een volgende trein wat langer op zich laat wachten. En wij zijn Belgen, dus wij weten hoe dat gaat. Hè? Als een trein wat langer op zich laat wachten, we zijn allemaal de NMBS gewoon. We zijn dat al gewoon een stukje. Maar dat wil wel zeggen dat je dan ook het nodige geduld aan de dag moet brengen om te wachten op die volgende trein. Dus dat je ook niet gefrustreerd moet zijn. Als ik dan naar bed ga, dan duurt dat mogelijk iets langer. Maar wij zijn mensen en mensen kunnen leren uit hun fouten. Dus dan weten, volgende keer als ik die cue voel van ik val in slaap of het is mijn moment om te gaan slapen, gaat dan ook. Geef daar ook aan toe, gaat dan ook slapen.
Oké. Okay. Ja. En dan was er ook nog slaapbeperking?
Ja.
Dus, slaaprestrictie?
Ja, klopt.
Ik vind dat, de eerste keer dat ik daar iets over hoorde, was dat... echt barbaars. En ik denk dat heel veel mensen dat ook denken van, leg dat eens uit en zeg ook eens wanneer je dat wel en niet kan toepassen.
Ja. Dus we hebben die psycho-educatie gaat als eerste luik. Dat is altijd inzicht geven. Dan gaan we kijken naar welke gedachten zijn er die mogelijk ook dat slecht slapen in stand houden. Dan ook eens onder de loep nemen welk gedrag is er allemaal. En samengaan met dat gedrag gaan we ook inzicht geven in gedrag door... hen een slaapdagboekje te laten bijhouden. Dus we vragen aan iedereen, dat is ook op basis van het protocol van cognitieve gedragstherapie, dat is ook zo onderbouwd, dat we zien dat mensen geven dan een subjectieve weergave van hoe dat zij denken geslapen te hebben. Dus zo'n slaapdagboekje bestaat uit 7 dagen. Je kunt dat gerust 2 weken of 3 weken bijhouden, maar 7 dagen volstaat al. En dan vraag je hen om eigenlijk te registreren, 's morgens, niet aan hun nachttafeltje, hè, maar 's morgens bij het ontbijt, laten ze nadenken over hoe is uw nacht geweest. En als ze zelf in die lijn blokjes kleuren, hoe vaak denk ik hè, dat ik ben wakker geweest, of hoe lang denk ik dat ik geslapen heb. Dus zo'n slaapdagboekjes zijn vrij te raadplegen, kun je vrij vinden. Als je daar zelf eens in wilt uitproberen, of dat zelf voor patiënten wilt toepassen, die zijn vrij beschikbaar. Maar dat kan al een inzicht geven voor mensen om eens te kijken, waar zijn patronen, hè, waar val ik meestal in slaap. Waar zit mijn slaap zo? Is dat 's nachts? Of slaap ik ook overdag? Val ik meestal heel laat pas in slaap? Of word ik 's morgens heel vroeg wakker? Wat misschien mogelijk iets zegt over een chronotype. Ik zeg mogelijk, maar dat zou mogelijk wel kunnen meespelen. En wat we dan ook daaruit halen is, hoe vaak is iemand wakker? En waarom kijken we daarnaar? Wel, als we de diagnose, of als de arts een diagnose wil stellen over insomnie of rond insomnie, dan moeten we een aantal criteria in gedachten houden. Er moet moeite zijn bij het inslapen of het doorslapen of bij het ontwaken. En er moet impact zijn op je dagelijks leven. En dat moet minstens 3 keer per week en minstens 3 maanden lang zijn. Nu, hier stellen we geen diagnose, het is meer gewoon om inzicht te krijgen, maar we kijken wel naar, zijn er problemen bij het inslapen, of bij het doorslapen, of bij het ontwaken, en hoe voelt iemand zich bij het ontwaken, maar ook overdag en 's avonds, hè, dus dat subjectieve beleving. En dus zo'n slaapdagboekje geeft dus A, het inzicht in die patronen, ten tweede geeft dat natuurlijk naar die persoon soms zelf een inzicht van, ik dacht dat ik veel minder sliep. Dus ik zie dat nu geregistreerd staan en ik zie heel veel gekleurde blokjes wat indikeert dat ik slaap. En eigenlijk, volgens mijn beleving, slaap ik eigenlijk veel minder dan dat ik hier heb gekleurd. Ja. Dus het zal wel een goede week geweest zijn, zeggen ze dan vaak. Hè? Of dit is geen representatieve week. En dan is soms het advies, oké, hou het nog eens een week bij om eens te kijken. Misschien had het inderdaad een goede week, misschien is volgende week wat minder goed. Hè? En op die manier krijgen mensen soms zelf al wat inzicht en schakelen ze soms ook of sturen ze hun eigen gedachten al een beetje bij. He, dus bijvoorbeeld als ze dan zien in het weekend, ben ik veel te laat gaan slapen, dat was ook een hele slechte nacht. Maar dan volgt vaak op dat verhaal, ja, maar ik was toen ook weg geweest. Het was toen ook weekend en ik had een lange week gehad en het was een feestje. En dat is ook leven, hè. Leven is dynamisch, dat fietst daardoor. Slaap is geen dieet, hoeft dat ook niet te zijn. Maar soms sturen mensen dan al even hun negatieve ervaring met slapen bij door te zeggen, dit was een hele slechte nacht en ik was de volgende nacht ook de volgende dag niet zo fit, maar dat was door dat feestje. Ja, ja. Dus dat is goed om dat inzicht ook mee te geven, als in, het is niet alleen de slaap die ervoor zorgt dat je overdag misschien niet genoeg energie hebt of loom bent. Of... Dus inzicht voor de, uiteraard de therapeut, inzicht voor de cliënt of de patiënt zelf. En ook ten derde, dan komen we bij uw verhaal van die slaaprestrictie. Dat is ook een beetje de golden standard als we zien dat mensen heel lang wakker liggen in bed en weinig tijd geregistreerd hebben al slapend, volgens hun eigen subjectieve beleving, dan wil dat zeggen dat er dus veel verloren tijd is in dat bed.
En dat zorgt voor frustratie.
Ja, ja precies. Hè, want dan gaat het hem echt over de tijd die je doorbrengt wakker in bed, vaak met de lichten uit, starend naar het plafond of naar de zijkant of naar je partner die slaapt. Dus dat is wakkertijd, terwijl je eigenlijk had willen slapen. En die tijd kan zich manifesteren voordat je in slaap valt, tijdens de nacht, maar ook 's morgens vroeg, hè, te vroeg wakker worden, terwijl de wekker nog niet is afgegaan. En die wakkergelegen tijd, als die hoog is, dan doet dat je slaapefficiëntie dalen. Ja. En ik denk, daar hebben we de vorige podcast ook wel nog even over gepraat, over die slaapefficiëntie, dat is de verhouding tussen de tijd in slaap versus de tijd in bed. Dat is een percentage. In de richtlijnen weten we, 85% is zo wat de cut-off-waarde. Score je hoger dan 85 of hoger, dan doe je het goed. Dat wil zeggen dat je ook 15% mag wakker liggen. Iedereen heeft een beetje tijd nodig om in slaap te kunnen vallen, misschien om wakker te worden, om naar het toilet te gaan 's nachts. Maar van het moment dat je slaapefficiëntie lager is dan 85, dan wil dat dus ook zeggen dat je wakkergelegen tijd stijgt. En dus eigenlijk, van het moment dat dat lager is dan 85, dat is een indicatie om te gaan kijken naar slaaprestrictie. In slaaprestrictie zit dat woord restrictie. Dat wil zeggen dat we iets gaan inkorten. En dan krijgen patiënten soms al direct zo hun haar dat recht staat in hun hals. Want dan zeggen ze, oei, nu moet ik nog minder gaan slapen.
Ik ben al zo moe.
Ja, ik ben al zo moe, nu mag ik nog minder slapen. He, dit is contradictorisch. Maar het gaat over de tijd inkorten van de tijd die je in bed hebt gelegen. Niet zozeer de tijd die je hebt geslapen. Dus in het verhaal bijvoorbeeld, als iemand 4 uur slaap rapporteert op een bedtijd van 10 uur, hè, dan weet je dat je eigenlijk 4 van de 10 uren maar eigenlijk geslapen hebt. Dan wil dat zeggen dat er 6 uur wakkertijd is. Hè, die zal verdeeld zijn over heel de nacht. Maar bij restrictie gaat het dan vooral over die 6 uur dat je hebt wakker gelegen, waar we gaan inknippen. En er is ook in het protocol is er ook een afkappunt. Hè. We gaan niet lager dan die 6 uur per nacht, omdat je aan die kernslaap ook niet wil raken. Dus bij die persoon, van dat voorbeeld 4 uur slaap, 10 uur bedtijd, zouden we kunnen voorstellen in de eerste week om eens te kijken, wat als we de bedtijd verkorten naar 6 uur? Hè? Dus dat je veel later dan gewoon gaat slapen en ook iets vroeger gaat opstaan. Dus dat we die 10 uur verkorten naar 6 uur. Met als doel om hè, die bedtijd, die wakkergelegen tijd te gaan inkorten en ook om je slaapdruk overdag wat te gaan verhogen. Een andere betrachting daarbij is natuurlijk ook dat je je brein zo conditioneert als in wakker liggen. Dat is eigenlijk niet voor in mijn bed.
Ja, ja, ja.
Dus ik moet eigenlijk slapen in mijn bed. Dus je conditioneert terug je brein een beetje. En dat is die stimuluscontrole en ook die gedragingen die we dan een stuk aanpakken. Om te gaan zeggen aan ons brein, ja, als ik in bed lig is het om te slapen. Lig ik wakker? Ja, dan kan ik beter iets anders doen.
Mm.
Dus je maakt eigenlijk je brein, ik ga niet zeggen wijs, maar je gaat eigenlijk je brein meer trainen. Je gaat eigenlijk je lichaam op die manier en je bioritme terug dat signaal geven van we gaan terug op bepaalde sporen werken. Hè. We gaan terug, die een trein die ontspoord is, gaan we terug binnen die bepaalde uren zetten. En dan komen we dus uit op die slaaprestrictie. Dan zeggen mensen, oei, 6 uur, dat is wel heel weinig. Want je hebt me net gezegd dat je eigenlijk 7 tot 9 uur moet slapen als volwassene. Klopt, maar restrictie is ook maar iets tijdelijk. Dus dat werkt heel goed op korte termijn. We doen dat een week. Na een week evalueren we hoe gaat het inslapen, het doorslapen en het ontwaken. Merkt er nog altijd heel veel wakkertijd of is dat ook al geslonken?
Hmm.
En als die wakkertijd geslonken is, gaan we opnieuw die slaapefficiëntie berekenen. Zitten we al dichter bij die 85% of zitten we al over die 85%? Kunnen we dus die tijd, 6 uur in dit geval, kunnen we ook stelselmatig gaan uitbreiden?
Hmm.
En dat doen we niet ineens van 6 uur terug naar 10 uur, maar dat kun je doen met een kwartier of een half uur per week. Eens kijken hoe iemand daar dan die week nadien op reageert. En zo kun je dat verder uitbreiden. Dus het kan zijn dat je dan uitkomt op een slaapduur van 7 uur of 7 uur 30 en misschien niet die 8 uur die ze eerst hadden geanticipeerd.
Mm.
Maar ze liggen wel veel minder lang wakker en hun slaapkwaliteit zal misschien ook mee stijgen. Dus je merkt aan mijn uitleg dat dat niet een quick fix is. Hè. Dus dat is niet iets dat je zegt, we doen dat op 3 dagen en daarmee is de kous af. Een slaapprobleem van maanden of jaren, dat trekt er niet in 1 dag of 3 dagen recht.
Mm.
Rome is ook niet op 1 dag gebouwd.
Ja.
Hè, dus daar is ook een stukje ook in gedragsverandering naar bewustwording van de patiënt en cliënt, dat dat geen quick fix is. Dat dat ook inspanning vraagt en dat dat tijd vraagt. Hè.
Ja.
Ik geloof, er zijn studies die zeggen, 2 weken, 3 weken is een minimum om je lichaam gewoon te laten worden aan een nieuwe gewoonte, vooraleer dat het nieuwe normaal wordt.
Mm.
Dus vandaar dat die bijsturing zo belangrijk is in cognitieve gedragstherapie.
Tijdens dat je aan het vertellen waard, kwam inderdaad in mij op van, ja, dat heeft echt wel begeleiding nodig. Want, allee, sommige mensen zijn nu al verloren of vergeten wat het nu weer was met die slaaprestrictie en tijd in bed vergeleken met tijd in slaap.
Ja.
Dus als we dan even uitzoomen naar die begeleiding, hoe ziet er net zo'n behandelingstraject uit? Want we hebben eigenlijk, wat hebben we gehad? Cognitieve gedeelte, gedragsaanpassingen, stimuluscontrole en slaaprestrictie. Op 25 april organiseren we het Live Me avondsymposium op de Health Campus van de VUB in Jette, waar we deze keer de wetenschap achter de Blue Zones zullen ontdekken. De Blue Zones zijn mythische plaatsen waar mensen gezonder en langer leven dan waar ook ter wereld. Maar dat is niet alles. Ze ervaren ook aanzienlijk minder chronische aandoeningen dankzij hun gezonde leefomgeving en duurzame levensstijl. Michel Poulain, de ontdekker van de Blue Zones, is zowaar een Belg. En hij zal onze gids zijn tijdens dit avondsymposium. Hij deelt zijn ervaringen in de Blue Zones en zijn inzichten en onderzoek naar hoe die unieke leefwijze niet alleen bijdragen aan een langer leven, maar ook aan een betere levenskwaliteit. Markeer dus 25 april in je agenda van 6 tot 9 uur op de Health Campus aan de VUB in Jette. Let op, Michel, zijn presentatie zal in het Engels doorgaan. Deze avond zal je niet alleen doen wegdromen naar die idyllische Blue Zones, maar het is ook een uitgelezen kans om te netwerken met onze Live Me community, dat gelukkig alsmaar groter wordt. Wil je meer weten of tickets reserveren? Check liveme.be of contacteer me via Instagram op @len.de.nijs. En nu terug naar de aflevering. Hoe kan een patiënt nu dan in zo'n traject gaan stappen? En hoe ziet dan net de tijd eruit, traject en per sessie ook? Gaat je alles doen in 1 sessie of hoe ziet dat net?
Ja, het zijn veel vragen. Maar ik snap wel wat daar
naartoe. Ja, ik ben enthousiast, hè. Ik wil het weten.
Ja, zie het. Je wilt op therapie komen. Maar eigenlijk is een therapie, en volgens het protocol, staan er wel een aantal stappen beschreven hè, die je kunt volgen. Je kunt on the site hè, nog even meegeven dat CGT kun je individueel doen of in groep. En daar zal ook een beetje verschil zijn in de aanpak.
Hm.
Dus als we nu hebben het nog niet gehad over de online het aanbod hè, rond CGT, maar als we het grote verschil maken tussen individueel en in groep, hè, dan weten we in groep dat er een aantal sessies, dat gaan meestal tussen de 5 à de 8 sessies, dat zo wat varieert. waarin dat, eerst is er een algemene groepsessie waarin dat wordt besproken, psycho-educatie wordt gegeven, waarin dat slaapdagboekjes worden bijgehouden en waarin dat er dan stelselmatig advies wordt gegeven over stimuluscontrole, over het veranderen van gedrag en eventueel ook, want daar hebben we het nog niet over gehad, over die fysieke ontspanning, relaxatietechnieken, wat niet altijd onderdeel uitmaakt van een CGT-traject. Hè. Dat zien we in de praktijk niet altijd meegepakt worden, maar dat is wel essentieel.
Kan wel waardevol zijn, ja.
Ja, daar zal ik zelfs bij het verder verhaal ook nog wel even op terugkomen, dat fysieke luik naar gedragingen, dat het niet alleen gaat over die koffie laten of schermtijd, maar natuurlijk ook naar je fysieke ontspanningsluik. Hebben we het dan over het individuele traject, ja, dan kun je natuurlijk meer op maat gaan werken. En dan kun je ook in minder sessies iets meer bereiken. Dus hoe pakken we dat dan aan? Het eerste gesprek is dan meestal een intake. En door individueel te werken...
Wacht, misschien even uitzoomen. Schrijft iemand zich in voor hoeveel sessies net? En over hoeveel weken? Of is dat ook bij de intake nog te beslissen?
In groepsessies is dat vaak op voorhand al vastgelegd. Hè. Dus in de meeste universitaire ziekenhuizen wordt dat aangeboden. Hè. Dat is vaak in samenwerking met het slaapcentrum dan. Hè. In het ziekenhuis, hè. Bijvoorbeeld in Tuzla of in UZ Brussel of UZ Leuven. Bonaide heeft zo'n programma lopen. In Melda is dat dan. En daar is dat al op voorhand bepaald. Hè. Dus dat zijn een aantal sessies. En ook naar terugbetaling toe hè, is dat ook al op voorhand ligt dat vast. Hè. Dus de tarieven die je betaalt als patiënt en ook de terugbetalingen. Vast. Dus daar schrijf je in voor een echt een groepstraject. En dan doe je met een aantal mensen datzelfde traject. Dus dat is, daar wordt wel individueel gewerkt, maar dat is niet op maat. Dus dat is een bestaand programma, ja. Zeg maar. Wat niet slecht is, maar natuurlijk, als je weet, individueel kan je natuurlijk net iets meer op maat gaan werken. Wat maakt dat? Soms gaat het dan iets sneller in een begeleiding. Dus kan je met minder sessies vaak hetzelfde bereiken. En bij een individueel traject, in de praktijk zie ik dan, gaat het dan vaker over 3 à 4 sessies. Ja. En een eerste sessie is dan vaak de intake, waarin dat we al een stukje het probleem in kaart brengen. En waarin dat we eigenlijk zowel die eerste disbeliefs aan de tand voelen, die huidige stand van zaken, het huidige toepassen van slaaphygiënetechnieken, of ze bekend zijn met relaxatietechnieken of niet. En dan in die tweede sessie laten we ook een slaapdagboek bijhouden en kun je die slaaprestrictie heel persoonlijk gaan aanpassen. Nee. Dus het terugkoppelen van het uitvoeren van gedragingen of het aan het handvoelen van cognities is meer 1-op-1 in een individueel gesprek en gaat daardoor soms iets sneller. Ja. De troef van werken met groep is natuurlijk dat deelnemers iets gemakkelijker hun eigen problemen ook kunnen bespreken, maar ook nuanceren. Dus ze horen van anderen, die heeft daar ook last van.
Ben ik de enige in de wereld die
ben niet de enige, ik ben niet zo speciaal. Hè? Of mijn probleem komt nog voor. Of ook bij elkaar tips uitwisselen. Hè? Van, wat doe jij dan? Of wat heeft voor u gewerkt? En dat is ook een troef die je dan weer niet hebt bij het individuele aspect. Dus beide zijn gewaagd aan elkaar. Hè. Ik ga zeker niet zeggen dat het ene minder goed is dan het andere. Ik stel alleen vast in de praktijk dat groepsprogramma's, dat inderdaad een bestaand programma is waar minder ruimte is om af te wijken voor individuele noden.
Dat is logisch.
Maar een individueel traject kan vaak iets korter hè, en is daardoor ook vaak iets goedkoper soms, maar die wachtlijsten zijn ook vaak wel langer. Dus ze hebben allebei een pro en contrast natuurlijk. En wat ik daar juist aan zei over die lichamelijke ontspanning, want dat zit niet altijd in groepsessies in vervat, omdat dan vaak wordt doorverwezen naar een therapeut, dat kan zijn een kiné of een relaxatietherapeut, is dat toch iets dat bij een individueel traject meer op maat gewerkt kan worden, waardoor dat je eigenlijk kan doorvragen van wat brengt u in uw ontspanning, hè, in uw dagelijks leven? Hè? Wat is dat voor uw ontspanning? Hoe kom jij tot ontspanning? Hoe voel je dat in uw lichaam, ontspanning? Hoe voel je dat in uw geest, hè, in uw brein, tot ontspanning komen, tot ontprikkeling komen? En als we merken dat daar weinig kennis of weinig skill, hè, vaardigheid in is, dat ze dat zelf niet weten hoe toe te passen of dat ze dat zelf nog niet gedaan hebben, dan kun je daar natuurlijk als therapeut ook op inzoomen. Dus ook in een groepsprogramma is dat zeker mogelijk, of er kan doorgestuurd worden naar groepsprogramma's van andere therapeuten of coaches, maar dat moet ook wel een onderdeel uitmaken van een behandeling breder, hè, in het insomnia-verhaal, omdat dat natuurlijk hand in hand gaat. Dus het ontspanningsluik, het fysieke ontspanningsluik, maar niet alleen dat, ook het mentale ontspanningsluik, hè, rust in lijf en brein, is ook iets wat we proberen te bestendigen door die technieken aan te leren, eerst het inzicht te geven, maar uiteraard ook ontspanningstechniek. Hè. Dat kan heel breed zijn, hè. Dat kan ademhaling zijn, dat kan uiteraard mindfulness zijn, dat kan gaan wandelen zijn, dat kan een bad nemen zijn, een douche nemen zijn. Maar steeds daarbij belangrijk is om dat bewust te doen. Hè. Dus dat je niet zegt, nu ga ik een douche nemen, dan ben ik zeker ontspannen daarna. Wel, als je dat bewust doet op een mindful manier, dan zal het eerder ontspannend werken dan dat je zegt, ik moet rap douchen uit het functionele principe en zeggen, dan ben ik gedoucht en dan ben ik ontspannen. Ja. Dat gaat minder snel werken. Dus het is belangrijk om mensen daar ook in mee te geven, in die verandering van gedrag binnen CGT, dat het niet alleen gaat over die gedachten of die gedragingen, slaaphygiëne, geen koffie meer of geen schermen meer vlak voor bedtijd, maar ook over hoe kan ik... Ja, neerdalen van mijn dag. Hè. Hoe kan ik ontprikkelen, met een sluimerknop beginnen naar beneden te draaien, zodat mijn lampje stilletjes aan uithooft en dat klaargemaakt wordt voor de nacht.
Ja, daar ben ik grote fan van. Ik heb Stephanie Broes geïnterviewd, co-founder van Moonbird, over ademhalingstechnieken en slapen. Thomas Vinken over ademhalingstechnieken. Mm-hmm. Een beetje uw eigenheid vinden. Dus zeker de moeite waard om even terug te scrollen in de aflevering om te zien, want er is heel veel over ademhaling, mindfulness, yoga is er ook een aflevering met Katrien. Mm-hmm. Dus voilà, oké. Ja. Dat hebben we. Ik neem aan dat het voor volwassenen en voor kinderen gaat, maar dan dat de aanpak totaal anders zal zijn. Dat lijkt, heel het verhaal lijkt vooral op chronische slaapproblemen gelinkt. Gemaakt. Is het ook voor acuten of is dat eigenlijk minder?
Wel, er zijn natuurlijk delen vanuit CGT die ook voor acute slapeloosheid ingezet kunnen worden, maar in eerste instantie is CGT beschreven en in 2022 was er een studie in de Lancet van Perlis et al, die eigenlijk de effectiviteit van CGT in kaart heeft gebracht en die dat vooral beschrijft voor chronische insomnie. Dus dat wil zeggen insomnie, slapeloosheid, die er langer is dan 6 weken tot 3 maanden. Dus dan wil dat al zeggen dat je eigenlijk al een heel tijdje lang moeite hebt met die slaap. En dat er vaak, hoe dat ook tot stand gekomen is, dat er dan vaak ook bepaalde gedragingen in stand zijn gebracht die je zelf niet meer door hebt. Of die je zelf moeilijker uit jezelf gaat veranderen als je zelf dat inzicht niet hebt. Dus cognitieve gedragstherapie werd daar, in die studie van de Lancet, werd daar ook als eerste... een redmiddel, als eerste therapie beschreven, die nodig is in de aanpak van insomnie, boven medicatie. Dus dat het eigenlijk eerst dat CGT-verhaal moet zijn, bovenop medicatie. Dus dat medicatie eigenlijk geen plaats heeft in chronische insomnie. Maar we zien in de praktijk dat het vaak andersom is. Mm. En de richtlijn over aanpak van chronische insomnie in de eerste lijn van 2018, dat is een Belgische richtlijn, die beschrijft dat ook al, dat eigenlijk cognitieve gedragstherapie de eerste plaats moet zijn in de behandeling binnen chronische insomnie, louter dan, of naast die medicatie. Dus dat medicatie eigenlijk pas op de tweede, en misschien zelfs niet eens hoeft.
Maar dat wil ik nog even benadrukken. Ja. Dus gezegd, in de richtlijnen staat effectief dat cognitieve gedragstherapie voor insomnia de eerste lijn, voor de eerste keuze zou moeten zijn voor chronische slapeloosheid.
Ja, klopt. Okay. En ik zeg dat niet alleen, dat wordt ook onderbouwd. Ja, dus die studie van de Lancet, misschien moet je het meegeven in de notes, of aan de luisteraars. En ook de richtlijn voor insomnie in de eerste lijn, al sinds 2018, wordt dat ook beschreven van, eigenlijk zo die niet-farmacologische aanpak moet eigenlijk eerst komen. Mm. En als dat niet werkt, dan kunnen we nog altijd kijken of medicatie een plaats kan innemen. Maar in de praktijk zien we vaak dat het andersom is. Dus een acuut probleem kan doorgaan in iets chronisch. En dan in acute behandeling heeft medicatie wel een plaats. Hè? Als het gaat over trauma of over een ingrijpende gebeurtenis, een verlies van een dierbare, dat je zegt, die periode moet ik wel kunnen overbruggen met genoeg slaap. Mm. Maar dan nog zien we in de praktijk dat acuut verhaal van het nemen van medicatie, dat vaak chronisch wordt. En dat is dan geen duurzame oplossing meer. Hè? Want dan zitten we natuurlijk met mogelijke bijwerkingen. Dat heeft ook zijn kostprijs. En je hebt ook die afhankelijkheid die gestimuleerd wordt aan medicatie. Dat we bij sommige typen van medicatie dan toch, dat je altijd meer nodig hebt. Of dat je het gevoel hebt dat je dat nodig hebt. Dat gaat dan over die mentale afhankelijkheid. En dan kijken we natuurlijk aan tegen een ontwenning die nog ooit moet volgen. Hè, van die afbouw van de medicatie. Mm. Van, kan ik dat fysiek en kan ik dat mentaal om daar terug stepsgewijs vanaf te geraken? Dus we zien toch ook in de praktijk dat dat toch ook wel enige tijd en enige energie vraagt. Dus het acuut behandelen, hè, dat laten we nu daar. Maar het gaat hem eerder over de wip tussen acuut en chronisch. In welke mate kunnen we daar al schakelen naar het niet-farmacologische, zodat het farmacologische verhaal niet langdurig wordt? Ja.
Nog eventjes verder gaan op die medicatie, want ja, inderdaad, ik denk dat België een voorloper is en een kampioen is van slaapmiddelen slikken. Als er een patiënt bij u in de praktijk komt, oké, die heeft al de stap effectief gemaakt dat hij misschien minder medicatie moet gaan nemen en liever gaat werken op die cognitieve gedragstherapie, maar ja, waarom is dat net eigenlijk niet zo super om medicatie te blijven nemen? Eerste vraag. Tweede vraag. Ik ben goed in vragen naar elkaar stellen. Hè. Een tweede vraag is dan, hoe gaan we dat dan aanpakken? Is dat dan, ik heb een podcast gemaakt over slaapsupplementen, waarin ik zeg van, ja, de mensen in België zijn heel vaak afhankelijk van een pil. Mm-hmm. Dus misschien is het als arts in eerste instantie misschien, want te komen naar u als arts, als huisarts, en ze zeggen, ja, sorry, ik wil nu een pil om goed te kunnen slapen. Dat ze a priori al beginnen met slaapsupplementen, wat eigenlijk maar een kers op de taart zou moeten zijn, en CBTI als eerste instantie. Maar als je dus eigenlijk gaan beginnen met slaapsupplementen en meteen doorsturen voor cognitieve gedragstherapie of levensstijlveranderingen. Ik heb het eigenlijk al zelf een beetje geantwoord, maar wat is dan uw standpunt daarover en ook het gebruik van puur? Waarom zouden mensen eigenlijk best moeten stoppen met medicatie?
Ja, wel, dus die medicatie, hè, los van het acute gebruik ervan, hè, als het gebruik chronisch wordt, hè, denk maar aan natuurlijk die fysieke afhankelijkheid, ook die mentale afhankelijkheid en de mogelijke nevenwerkingen. En een van die typische nevenwerkingen van het langdurig nemen van die slaapmedicatie zou kunnen zijn dat je, ja, niet alleen dat je warrig bent in je hoofd of die mist in je hoofd of dat je het gevoel hebt dat je wat vergeetachtiger wordt of minder standvastig op je benen staat, 's nachts als je opstaat. Of zo dat gevoel hebt dat je zo 's morgens nog, hè, zo dat zombiegevoel, dat hangovergevoel, dat je zo nog voelt dat die medicatie nog doorwerkt. Maar contradictorisch gezien zien we bij mensen die medicatie nemen om te slapen, dat die niet het gevoel hebben dat hun slaapkwaliteit meegestegen is. Dus ze hebben het gevoel dat ze onder zeil zijn, dus dat ze wel geslapen hebben in die tijd, maar eerder onder een gesedeerde toestand. Mm. Dus niet het gevoel dat ze alle slaapfasen goed doorlopen hebben, dat ze een mooie droom hebben gehad of dat zij een droomfase hebben gehad. En ook niet het gevoel hebben dat je volledig uitgerust bent. Hè? Dat je 's morgens de vensters open doet en de vogeltjes ziet fluiten en vrolijk uit je bed kunt wippen. Dat gevoel hebben ze dus contradictorisch gezien niet. Ook al nemen ze die slaapmedicatie. Dus slaapduur zal subjectief gezien gestegen zijn en waarschijnlijk objectief ook. Anders zouden ze het niet voorschrijven. Maar het subjectieve gevoel, de kwaliteit van slaap, stijgt niet naar gelang. Dus dat is ergens het contradictorische verhaal van mensen, zeker die langdurig, en dan heb ik het echt over jaren, slaapmedicatie nemen, die dan zelf die vraag hebben van ik wil dalen of ik wil dat afbouwen van slaapmedicatie, omdat ik voel dat ik niet genoeg herstel 's nachts. Dat mijn brein werkt niet goed meer, omdat ik ook niet altijd in die droomslaap terechtkom. Dat ik het gevoel heb dat ik zo gesedeerd word, maar dat ik eigenlijk geen slaapkwaliteit ervaar. En sinds vorig jaar, twee jaar geleden, we zijn nu al 2024, sinds 2022 is er nu een nieuwe overeenkomst. Hè. Ik geloof dat dat ook gepubliceerd staat op de website van Domus Medica. Mm. Je kan het ook gewoon zo vinden hoor. Maar dat er eigenlijk, als er een overeenkomst is tussen de patiënt en de huisarts of de voorschrijver en de apotheek, naar afbouw, dat zijn verschillende stapjes of verschillende methoden die daar beschreven staan, dan krijg je als patiënt meer terugbetaling in het bereiden van die medicatie. Dus bijvoorbeeld, er wordt zolpidem genomen en dat gaat dan over zoveel milligram. En als je zegt, ik wil afbouwen, dan doen we dat liefst niet gewoon direct naar 50% en dan naar nul. We doen dat eigenlijk gewoon met 10% per week. Maar je kunt moeilijk zelf je pilletje delen van, ik zeg maar iets, 100% naar 90%. Daar heb jij zelf thuis niet altijd de tools voor om dat te kunnen meten en berekenen, tenzij dat je een apothekersopleiding hebt gehad. Dus tot daarvoor werd dan nog niet terugbetaald die bereidingskosten van een apotheek. En dan zou een apotheek dat ook zelf niet doen, hè, bestaande medicatie zelf beginnen delen. Maar nu bestaat er een overeenkomst om het ook gemakkelijker te maken om medicatie af te bouwen, zeker slaapmedicatie, dat die voorziet in die terugbetaling daarvan. Dus dat je met dat voorschrift naar een apotheek gaat, dat die apotheek het bereid volgens de dosis die jij gebruikt of aanhoudt in je afbouwschema, om, het dus, om die afbouw dus eigenlijk ook zo te maken dat het veel gradueler gaat. Ja. Dus dat je van 100% naar 90, naar 80 enzovoort. En dat maakt natuurlijk ook wel dat de duurzaamheid van een afbouw stijgt. Dus dat je het als patiënt veel gemakkelijker kan volhouden. En dat je het ook langer nadien kan aanhouden. Dus dat je niet het gevoel hebt van, op 50% van mijn medicatie, ik ga toch terug naar 70, want het gaat even niet goed.
Ja, ik vond dat een goede stap in de richting, hè, dat e-overeenkomst. Maar er is wel compleet gemist naar het in de plek doen. De levensstijl aanpakken, cognitieve gedragstherapie. Ja. Het is enkel afbouwen en eigenlijk niets in de plaats zetten.
Ja.
Wat eigenlijk heel jammer is, een heel grote gemiste kans om dan toch die CBTI in de kijker te zetten, of op zijn minst levensstijlaanpassingen in de kijker te zetten.
Ja, want dat was uw tweede vraag. Hè. Dus daar ging ik nog toe komen. De tweede vraag, daar juist dat je zei, wat is uw mening daarover? Dat dat inderdaad niet als eerste wordt aangeraden. En ik denk dat dat ook wel wat te maken heeft met, desondanks het feit dat richtlijnen er zijn en dat die eigenlijk luid genoeg roepen dat CGTI of non-farmacologische behandelingen te koeren, dat die op de eerste plaats moeten staan. Dus dat wordt luid genoeg geroepen, maar er is nog te weinig kennis over. Dus daar wordt nog, en dat gaat over verschillende aandoeningen en pathologieën waar dat levensstijl nog altijd niet op de eerste plaats staat. En dus ik denk, in de podcastreeks hier wordt dat genoeg benadrukt dat dat wel zijn plaats kan hebben. Maar zien we in de praktijk dat dat niet altijd gebeurt. Dus ik denk dat een goede aanpak daar zou kunnen zijn, is dat de voorschrijver eigenlijk ook zelf die initiatie neemt als in, ik hoor van u, meneer of mevrouw de patiënt, dat u graag die slaapmedicatie wilt. Misschien is het goed om even te kaderen. Wat doet dat niet, medicatie? En waar kunnen we ook nog voor gaan? En dat is dat non-farmacologische verhaal wat we misschien eerst eens moeten uittesten. En als die voorschrijver dan op dat moment al de juiste adressen heeft, of referenties heeft, of plaatsen heeft om naar door te sturen, dan gaat dat proces ook wel wat vergemakkelijken. Dus mijn mening daarin is denk ik heel eenvoudig. Dat is inderdaad als de richtlijn dat zo voorschrijft. En als de evidentie dat ook zo schrijft, de clinical evidence en ook de scientific evidence zegt dat CGTI eerst moet komen, dan zou dat in de praktijk ook zo moeten zijn. Maar hoe kunnen we voorschrijvers nog meer sensibiliseren om dat in eerste instantie als advies te geven aan de patiënten? Dus ik denk het sensibiliseren, het meer onder de aandacht brengen door bijvoorbeeld de podcasts of het verspreiden via campagnes. Ik denk via Vlaams Instituut Gezond Leven heeft nu ook een website over slaap sinds nu vorig jaar. CM bijvoorbeeld heeft ook een stukje op hun website specifiek rond cognitieve gedragstherapie. En dan denk ik dat zijn manieren om de voorschrijvers ook een stukje te sensibiliseren. Want ik zeg niet dat ze daartegen zijn. Ik denk gewoon dat het vaak gaat over een overzicht hebben over alle mogelijke disciplines die zich daar ook over kunnen buigen. En dan is dat soms, in mijn inzien, denk ik, gemakkelijker om te zeggen, voorschrijven, dat is iets wat ik ken en ik weet wat ik kan voorschrijven, dat het eerste hulpmiddel is. Dus het bekendmaken van het aanbod, ik denk dat dat wel kan bijdragen om voorschrijvers wat meer te sensibiliseren en te sturen in die richting van het niet-farmacologische. Maar wel steeds in contact blijven. Dus dat de non-farmacologische verstrekker dan ook in contact blijft met de huisarts of de voorschrijver. Als in, we zijn dit aan het doen, of we hebben dat nu geprobeerd, of het slaat niet aan. Misschien moeten we toch kijken naar medicatie, of misschien moeten we toch een onderzoek in het slaapcentrum voorstellen. Dus het is ook een wisselwerking. Hè?
Ja, ik wil... Ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Het is niet meer een kwestie van, we hebben meer informatie nodig of we hebben meer scientific research nodig om dat te bevestigen. Ik denk dat het nu echt duidelijk is van, kijk, non-farmacologische aanpak tegen insomnia is nummer 1. En daarna pas medicatie.
Ja, klopt. Ja.
Oké. Okay. Ik kan echt blijven praten met u. Twee slaaponderzoekers bij elkaar. En ik vind het wel tof, want we praten over hetzelfde, maar toch met andere inzichten. En ik vind het echt super interessant om zo mijn gedachten te kunnen bijstellen van, eigenlijk als je het zo bekijkt, misschien dat en dat.
Het is natuurlijk ook multidisciplinair, hè, net in de aanpak van slaapproblemen. Hè, dat staat ook zo beschreven. Het is interessant dat je het aanhaalt in de richtlijn, dat het multidisciplinair moet aangevlogen worden. Hè. Er is niet zoiets dat zegt, alleen een gedragstherapeut moet het aanvliegen, of alleen een somnoloog moet het aanvliegen, of alleen een slaapcentrum, of alleen een huisarts, of alleen medicatie, of alleen CGT, of alleen een kinesist, of alleen een osteopaat. Het is een werk van allen. Hè? Dus ook een verpleegkundige, een ergotherapeut zal daar een rol in hebben. Ook een sociaal assistent kan daar een rol in hebben. om een aantal aspecten mee te geven van cognitieve gedragstherapie. Hè. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is, ook een beetje een shift in denken ook. Hè, want als we het dan hebben over betaalbaarheid van de zorg, hè, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, dat het een opdracht is voor velen. Dus dat het multidisciplinair aangepakt mag en kan worden. Als we het nu hebben over chronische pathologieën, voor mensen met kanker of diabetes of gehospitaliseerden, waar een verpleegkundige misschien in de consultatie ook al eens iets kan zeggen over slaap. Een diabetes-educator die ook al eens iets kan vertellen over hoe kun je slaap verbeteren. De kinesist die in aanmerking komt met iemand met mucoviscidozen of met iemand die MS heeft of dergelijke, die misschien ook al een juiste richting kan induwen om slaapgewoontes te veranderen, dan zijn we al heel goed bezig. Dus het hoeft niet allemaal CGT te zijn. Hè. Het kan perfect ook al met kleine stapjes zijn, zodat we niet in die chronische insomnie belanden. Dus preventief is er nog altijd... Dat is nog altijd het belangrijkste luik, hè, dat we preventief inzetten om slaapproblemen te voorkomen. Ja. En als ze er zijn, dan beroepen we ons natuurlijk op de richtlijn. Als in, CGT is een zeer goede en eigenlijk als eerste redmiddel beschreven in de wetenschap. Maar het is een multidisciplinair proces. Hè. Het zou zo moeten zijn, maar helaas in het zorglandschap is het wat versplinterd. Ja. En zouden we meer mogen en kunnen samenwerken. Ja.
Ja. Veel werk aan voor de boeg.
Klopt. Het is ook een interessant topic. Ja. Dus, dat houdt ons warm. Hè.
Goed, jullie, dank je voor je tijd. Het zijn altijd toffe gesprekken als we samen zijn. Voilà, dit was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd en dat jullie deze informatie gaan kunnen gebruiken voor een beter geïnformeerd en gezonder leven. Bedankt voor het luisteren naar onze Live Me podcast. En als je op de hoogte wilt blijven voor onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. Tot de volgende keer en weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn.